De schriftlezing deze middag kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 5. En we lezen daarvan de versen 17 tot en met 26. Matteüs 5, te beginnen bij het 17e vers. En daar luidt het woord van de Heere onze God aldus. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal geschied zijn. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan de schriftgeleerden en de fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Ik heb gehoord dat tot de oude gezegd is, ge zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gaven. Wees haastiglijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl ge nog met hem op de weg zijt. Opdat de wederpartij niet misschien u de rechter overleveren en de rechter u de dienaren overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar zeg ik u, gij zult daar geenszins uitkomen totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord en de tekstwoorden voor de prediking komen uit dit gedeelte, te weten de versen 21 en 22. Matteüs 5, vers 21 en 22. Ge hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, ge zult niet doden. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Wij gaan deze middag verder met het onderwijs vanuit de Heidelberger Catechismus. U was terechtgekomen bij zondag 40. De Heidelberger Catechismus, zondag 40, de vragen 105 tot en met 107. En dan wordt er gevraagd in 105, wat eist God in het zesde gebod? En dan luidt het antwoord, dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden, maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. 106. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. Antwoord: God verbiedt de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag, als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat. en zulks alles voor een doodslag houdt. 107. Maar is het niet genoeg dat we onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Dan luidt het antwoord nee. Want God verbiedende de nijd, haat en toorn gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn de schade zoveel als ons mogelijk is af, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover de Heidelberg. Tekstwoorden gemeente zijn dus uit Matthäus 5, vers 21 en 22. Gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, gij zult niet doden. Maar zo wie dood is, zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Gemeente, wij kunnen nu vanmiddag op verschillende manieren omgaan met het onderwijs dat uit de Heidelberger Catechismus tot ons komt. We kunnen onszelf, maar niet minder ook anderen, hè, tegen dat zesde gebod in geestelijk kapot maken. We kunnen dit ook wat weer op een letterlijke manier verstaan. En zo willen we ook wat naar dit zesde gebod kijken. Gij zult niet doodslaan. Dat is een gebod dat kennelijk nodig geworden is na onze val in ons verbondshoofd Adam. Sinds onze opstand tegen de Heere, onze God, kunnen wij zelf ten diepste niet anders dan dood en verderf zaaien. En als we daar heel persoonlijk nog wat voor bewaard worden, dan is dat alleen maar het gevolg van wat ik zou willen noemen de tralies van Gods algemene genade. Maar net zoals een leeuw achter de tralies in zichzelf een verwoestend gedierte is, zo zijn wij. De geneigdheid is ons alle te vinden. En daarom ook dat de onderhouder en de beschermer van het leven, de Heere onze God, met het bevel gekomen is, gij zult niet doden. Dat is dus een verbod. Wij mogen niet doden. Maar zoals gezegd, wij kunnen op verschillende manieren deze middag met het thema dat voor ligt omgaan. Met dat gebod van de Heere onze God. Het verbod. Gij zult niet doden. Als we dat nou vanmiddag positief gaan duiden, en dat wil ik doen, dan moet ik zeggen dat verbod, gij zult niet doden, is een gebod ten leven. Wij hebben het leven te eerbiedigen. En daarom, ja, misschien hebben jullie dat niet zo verwacht met de schriftlezing voor ons. Toch vanmiddag, ik heb gekozen voor deze invalshoek nu. Wij gaan het hebben over het gebod ten leven. Drie gedachten. 1. Dat wordt ons door God gegeven. 2. Het wordt door de Satan bestreden. En drie, het is in Christus te beleven. Het gebod ten leven. Dus het verbod, gij zult niet doodslaan, positief omgezet, gij moet leven. Het is door God gegeven, het wordt door de Satan bestreden en het wordt in Christus beleefd. Gemeente, wat leiden wij toch een gejaagd leven? We jakkeren maar voort van de ene dag in de andere dag, van de ene week in de andere week, van jaar naar jaar, van hoogtepunt wellicht weer naar dieptepunt, ga zo maar door. En als we niet oppassen, beseffen we nauwelijks dat we leven. Wij worden geleefd, totdat we de laatste adem uitblazen en voor God verantwoording moeten afleggen over het geleefde leven. De vraag vanmiddag is deze: waar leven wij nou voor? En ieder persoonlijk, u, maar ook jij, weet u het? Wat is de waarde van ons leven? Terwijl dat nu zo vanmiddag gevraagd wordt, denkt u misschien, zo u dat van de Heere gekregen hebt, aan uw echtgenoot, uw man, uw vrouw. En als u ze van de Heere gekregen hebt, de kinderen, daar leef ik voor. En als ze nog in het leven zijn, onze ouders, in het klimmen der jaren, daar wil ik voor zijn. En de mannen, wellicht dat ze wat denken, ja, maar ik leef voor mijn hobby, voor mijn werk, voor de kerk. Weet u, in zich is het wel eens een voorrecht als wij eens even stilgezet worden om daarover na te denken. Waar leef ik nou voor? Niet altijd, natuurlijk niet dat het zo prettig is. Ik weet het zelf ook als je in het ziekenhuis terechtkomt, soms heel onverwachts. Dat is in zichzelf niet leuk en ja, van de dag aan de dag, je wordt ook weer snel ontslagen. Vanmorgen moest ik afkondigen, iemand die is vrijdag in een heup geholpen, nieuwe kunstheup. En die is alweer thuis, vrijdag geholpen, nu alweer thuis. Maar ik ken de tijd nog wel dat ik wel wat langer in het ziekenhuis lag. En dat je wat stilgezet wordt op de levensweg. En je ook eens mag afvragen. Wat heeft het leven mij nou opgeleverd tot nu toe? Wat voorbij gegaan is. Waar heb ik nou in feite voor geleefd? Wel nu, gemeente, in deze dienst, we zullen het proberen met Gods hulp, willen we ons hier even een ogenblik stilzetten. En onder de bediening van het evangeliewoord gaat de koning van de kerk, de Heere Jezus Christus, als het ware pal voor u en voor jou staan. Ik weet het niet. Misschien zelfs vanmiddag. Vaker maak je dat 's morgens mee. Maar misschien vanmiddag toch ook nog wel weer eventjes wat gejaagd, toch maar weer naar de kerk toe gegaan. En nou word je stilgezet op ons levensweg. En wordt het je heel indringend gevraagd en zoek daar nou eens antwoord op te geven. Waar draait het nou in feite om in uw en in jouw leven? Wat is de waarde van uw en van jouw leven? Ook de jongeren onder ons. Gemeente, hebben we niet de neiging om, ja, als die vraag zo tot ons komt, om wat horizontaal te denken? Die jongeren, misschien ben je wel bezig met je toekomstplannen. En de vrouwen, wat zijn nou jullie gedachten op het ogenblik? Gaan de gedachten niet weer uit om heel zorgzaam te zijn en de relatie naar je eigen man, zoals je van de Heer hebt gekregen, naar de kinderen om dat in orde te houden, te bevorderen? En de mannen? Altijd maar weer bezig zijn, voor zover we het nog hebben, met onze werkzaamheden buitenshuis. Toe gemeente, waar leven wij voor? Wat is de waarde van mijn leven? Dan nu? Het is de Heere die door de bediening van het woord heen onze gedachten voortkomend uit die vraagstelling op een wat hoger plan wil brengen. En hij laat het u en aan jou weten. Ik denk zo wat er staat in 2 Korinthe 6, het tweede vers. Ziet, dat is, doe de ogen wagenwijd open. Ziet, het is nu de welaangename tijd, het is nu de dag der zaligheid. Het woord bedoelt haar te zeggen, de tijd die wij van de Heere hebben gekregen, de tijd waarin wij leven, dat is genadetijd. U en jij, ja wij kunnen echt nog uit en door genade zalig worden. Hoe lang we die tijd nog krijgen en ieder persoonlijk, dat weet ik niet. En misschien dat we nog tezamen het eindpunt in één keer beleven, want die wederkomst van Christus op de wolken des hemels laat niet lang meer op zich wachten, toch? En los daarvan, één ding is duidelijk, de Bijbel die roept er ons toe op, haast u om uw levens wil. Koop die tijd uit, die genadetijd die wij nog van de Heere ontvangen. De tijd die wij nog van de Heere krijgen, ach, daar komt de Heere tot ons met het gebod, zoals ik zei, het gebod ten leven. En dat doet de Heere niet goedkoop. Het is niet zo dat hij vanwege zijn grote barmhartigheid onze zondeschuld die wij hebben opgebouwd, maar wat door de vingers ziet. Nee. Voor al onze zonden zal betaald moeten worden. Sion zal door recht verlost worden. Met handhaving dus van Gods heerlijk recht. En God komt tot ons met het gebod en leven. Waar dat recht verworven is. Op de kruisheuvel Golgotha, waar de Heere Jezus Christus zich heeft doodgeliefd om schuldenaars, die wij zijn, met God te kunnen verzoenen. Gemeente, het is nog het heden der genade, de welaangename tijd. En wij dan gezanten zijn van Christus wegen, het is alsof God door ons baden. Wij bidden het u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Heden komt het gebod ten leven tot u. Leef. Dat betekent waar wij nog in deze genadetijd verkeren, gemeente, de Heere schenken het ons te leren smeken om genade. Want echt waar, dat wij nog leven, dat hebben we niet aan onszelf te danken. Dat ontvangen wij nog uit de hand van de Heere onze God, die het echt laat weten, ook in zijn woord. En kijk nou eens naar jezelf in de spiegel, Gods woord, die wij zijn. Is het dan geen wonder dat de Heer het ons laat weten? Ik heb geen lust in de dood van jou, zondaar. Maar daarin, dat je bekeren en leven, hoort het, hoor jij het. Daarin heeft God lust. Dat is de zin van ons leven. O, dat wij toch alle om die genade zullen smeken. Hoe lang we het nog kunnen, hoeveel tijd we nog krijgen, ik weet het niet. Maar het woord van de Heere leert het ons. Dat is een van, wat ik wel wil noemen, de vaste, gewisse belofte woorden van de Heere onze God. Wie mij aanroept in de nood, is het nou bij u zo? Want er moet betaald worden, hoor. Of door onszelf. En dat kan niet anders meer dan door de eeuwige dood. Of door een ander, zegt de Heidelberger Catechismus, die moet dan waarachtig mens, maar ook tegelijkertijd waarachtig God zijn. Dat is de Heere Jezus Christus. De Heere geeft ons nog tijd van leven, opdat we uit Hem die de opstanding en het leven is, zouden leven. Dat we bij Hem aan zijn voeten terecht zullen komen. Kom tot mij en uw ziel zal leven. Het is niet voor het eerst dat dat verkondigd wordt, toch? Maar wat doen we er nou mee? Waar er maar één schrede is tussen ons en de dood. Wij lopen op het randje van een hele diepe ravijn die daar beneden ligt. En dan is het eeuwigheid. Ik maak het mee in Papendrecht. Een diaken, maandags stierf hij, 60 jaar. En voordat het zondag was, was hij al begraven. Wij zitten nou nog hier, we luisteren thuis mee. En dan? 2 weken geleden was ik in Schravenzande. Kom daarbij een man van 55 jaar, nog een vol gezicht, maar wel bezet met kanker. Dominee, als het niet meer gaat, dan wil ik naar een hospice. Hij is daar terechtgekomen. En binnen 2 weken, nadat ik hem dus ontmoet had, ik wist niet wat ik zag. Helemaal in 2 weken tijd, ik zei een bol gezicht, uitgeteerd. Ik heb dat nog nooit zo beleefd. En het is eeuwigheid geworden. En waar heb je dan voor geleefd? Wat was dan de waarde van je leven? Ik zeg u, leef. Een gebod door God gegeven. Letten we in de tweede gedachte op dat dat door de Satan, jawel, dat wordt door de Satan bestreden. Gemeente, die Satan, hij is de mensenmoorder vanaf het begin. Wat zal hij gejuicht hebben Toen hij daar merkte dat notabene in het paradijs de mens zijn bondgenoot werd. Maar ook wat zou hij gebriesd hebben toen hij merkte dat het gehele menselijke geslacht in die val van Adam en Eva hem nog niet definitief was toegevallen. Toen hij meer en meer, meer dan de mens zelf trouwens, ontdekte dat God het gehele menselijke geslacht de weg tot terugkeer, tot het zuivere leven, heeft voorgehouden. Toen hij hoorde, die duivel, hoe God daar in zijn opzoekende liefde, in het paradijs, het riep: waar zijt gij? En daar toen die gevallen mens de moederbelofte meegaf: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Wat was dat een grote tegenslag voor de duivel. En in die tegenslag, in die teleurstelling, is één ding maar al te duidelijk. Die duivel die weet de tijd uit te kopen. Als de grote voorleider, dat is hij nog steeds, zit hij vol met listen. Hij probeert de mensen in die kostelijke genadetijd die wij nog van de Heere ontvangen. Hij zoekt ons te bezetten met allerlei gedachten. Nee, niet met de gedachte dat daar in Christus Jezus de weg der verzoening met God nog open ligt voor de grootste der zondaren. Dat niet. Maar gemeente, wees nou eens eerlijk. En ik weet wel, er is geen nieuws onder de zon, hoor. Maar dat gezegd hebbende, wees eens eerlijk. Weet u, en weet jij het? Het is een satanische aanval van de vorst der duisternis om ons en onze tijd in beslag te nemen. Hij weet wel hoe die met ons mensen moet omgaan. In de derde wereldlanden, landen met veel grote armoede. Ach, daar kennen ze maar één zorg. Hoe kom ik vandaag nog weer aan een beetje eten en drinken? Zonder dat men zich daar druk zal maken om dat levende brood en dat levende water dat om niet te verkrijgen is bij de Heere Jezus Christus, die alle macht heeft ontvangen in de hemel en op de aarde. Niet alleen over geestelijke dingen, maar ook over de natuurlijke zaken. En wij, ach, we mogen van die vorst der duisternis ons best wel wat luxe veroorloven, hoor. We mogen nogal wat aardse goederen verzamelen om ons daarin te verlustigen. Soms maar voor een poosje, dan leggen we het weer aan de kant, want dan zijn we erop uitgekeken, dan moet er weer wat anders komen. Of dat we er ons zorgen om maken, om die aardse goederen die we gekregen hebben. Moet maar eens kijken hoe de zorgen zich kunnen. Moet niet op verkijken, hoor. Hoe de zorgen kunnen toenemen als ons geld vermeerdert. De prediker zegt het, prediker 5 vers 9. Die het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat. En wie overvloed heeft, leg je leven er maar naast. Wie overvloed heeft, wordt van het inkomen niet zat. En zegt de prediker, ook dat is ijdelheid. Bedoel te zeggen, ook dat is leeg, dat is er geen waarde hoor, echt niet. Het brengt alleen maar ten diepste aardse zorgen met zich mee. Want om nou bij dat geld te blijven, wat kunnen daar een vragen reizen in mijn hart en wat zoeken we bij de boekhouder in gesprek en het goed te krijgen? Heb ik het nou wel op dit moment op de beste manier uitstaan? Hoe kan ik nog een klein beetje meer rente ontvangen? Is het wel veilig opgeborgen? En hoe moet ik dat nou belastingtechnisch doen waar ik over een ton aan vermogen heb? En we gaan er finaal aan voorbij. Dat we in de schuld staan bij de Heere onze God. Een schuld hemelhoog. Die we met al onze ontvangen aardse goederen geen millimeter kunnen verminderen. En die toch geheel en al betaald moet worden tot de laatste kwadrantpenning toe. Een gemeente, zo zouden we legio voorbeelden kunnen geven. Wees maar eerlijk, en niet alleen de jongelui hoor, maar wees maar eerlijk voor jezelf, voor Gods aangezicht. En dan moet je denken aan je tijd, hè. Het is genadetijd. Hoeveel vergapen zich aan sport en spel? Onze computer niet te vergeten, onze mobieltje. Een hele kunst, jongelui, maar ook ouderen en ouders. Als je dat mobieltje in ieder geval op zondag weggelegd hebt. Genadetijd, hoe... Nou, zal ik het nog bij minuten houden of moet ik over uren spreken? Hoeveel minuten? Ben je gisteren met het mobieltje bezig geweest? En hoeveel minuten? Met het woord dat ons wijs zoekt te maken tot zaligheid. En we beseffen niet dat de vorst der duisternis, de Satan, als de grote verleider met onze genadetijd speelt. Maar er is meer. Ja, dan gaan we toch even terug natuurlijk. Ook naar de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 105. Wat eist God in het zesde gebod? Antwoord dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of anderen onteren, haten, kwetsen of doden, maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mezelf niet kwetsen of moedigwillig in gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. En wat doet nou die mensenmoorder? Gemeente, wat kan die vorst der duisternis op en in mij inwerken? En mij vervullen met boze gedachten. Laat ik ze maar niet uitspreken. Arglistig is het hart. En toch, ik moet er iets van zeggen, mede naar aanleiding van de Heidelberger Catechismus hier zondag 40. Wat kan de duivel mij aanzetten tot moord? Of van een ander, denk aan Kain die zijn notabene zijn broeder Abel doodsloeg, of zelfs van mijzelf. Denk aan het levenseinde van koning Saul en van Judas, die de Heere verraden heeft. Dan kan je de duivel je toe aanzetten om jou uit die genadetijd te rukken. Het mag toch wel in die genadetijd die wij nog ontvangen, daar de beden vermenigvuldigd worden. Heere, bewaar mij ervoor dat ik niet met gedachten en ook niet met woorden, nog met gebaren en nog veel minder met de daad, zo ver zal komen. En nou is er iemand onder ons wellicht die denkt, maar ja, dominee, maar daar herken ik mijzelf niet in. Nee. Nou, dan moeten we toch vanmiddag samen nog maar eens wat dieper nadenken. Want in zondag 40 gaat het, naar antwoord 106, ons het laat weten, echt niet alleen om de doodslag. Maar het gaat ook juist ook over de wortel van de doodslag. En komt het dan niet dichterbij bij ons? Wat is die wortel nou? Dat is toch nijd? Hè? Boos zijn op die ander, op jezelf. Haat op die ander, maar ik maak het helaas ook mee dat je jezelf haat. Toorn. Wraakgierigheid en dergelijke, zegt de Heidelberger Catechismus. Nou, wie kent dat nou niet? Wie staat dan vanmiddag niet schuldig? Dat het gebed maar in ons zich mag vermenigvuldigen. Wat Christus zijn kerk geleerd heeft, leidt mij niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Het is de Heere die dat gebed hoort en verhoort. En wie dat gebed mag kennen, die weet ook dat het een gebod ten leven is. Gij zult niet doden. Een gebod ten leven dat in Christus te beleven is. Dat is dan die derde gedachte. Want weet u, wat zulk een schuldig verklaarde, maar ook biddende ziel heeft geleerd, dat leert de Heer, hè? Barmhartig en genadig is de Heer. Ik zie mezelf daar zo in die spiegel van het woord, hè? Als een doodslager. Die bevolen is om te leven. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij tiert van goedheid. Hij doet niet met onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want waar wij de dood, de eeuwige dood, verdiend hebben, zo leren we het dan door leven. Daar schenkt de Heere ons nog de genadetijd. Nee, dan is dat niet alleen maar lippentaal, hè, of kennis vanuit de leer, de dogmatiek van de kerk. Maar dan is dat beleving en doorleving. En dat gun ik u van allen. Dat kan ik niet geven, dat kan alleen de Heere doen. Dat wij nog in de genadetijd verkeren. Wat een wonder. En dan heb je ook dat woordje genade op de lippen leren nemen. Om nou van die eeuwige dood verlost te worden. En het leven tot Gods eer te ontvangen. En zo iemand die wil ook niet anders meer doen. Waar hij door woord en geest is gaan zien en geloven wie God nu in Christus wil en kan zijn. Namelijk een echt graag vergevend God. Waar de volle, volle toorn van God, u verkeert nog in de lijdenstijd. De volle, volle toorn van God is losgebrand en uitgewoed op de Zoon van zijn eeuwige liefde. Terwijl hij juist na al Gods goede geboden gewandeld en gehandeld heeft. Ook naar dat zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Wat heeft hij het leven gezocht? Niet alleen in natuurlijke zin, waar hij doden weer tot het leven terugriep, maar ook in geestelijke zin. Als de levensvorst richtte hij en richtte hij zich op mensen om hen ook nu nog uit hun geestelijke doodstaat op te wekken tot het eeuwige, volle, zalige leven. Sta op uit de dood en laat Christus over u lichten. Mag u vragen, gemeente? Ach, maar de Heer Jezus Christus, u kent de weg waarin hij die genade bewerkt heeft. Gaat nou ook uw en jouw hart naar hem uit die het leven is? Ga uw hart nou naar hem uit om in dat middelaarswerk, dat borgwerk van hem geborgen te zijn. En in hem het gebod ten leven te leren houden. Ja, wel dan weet u en jij hoe kostbaar de tijd is om die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden, toegepast te krijgen aan uw hart, aan jouw hart, nu het nog kan. Dan is het onder de druk van de tijd waarin wij verkeren. En de schuld die ons voor de ogen gesteld wordt, die wij hebben opgebouwd, dat daar die schreeuw omhoog gaat. Geef mij, Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat voel je toch ook als je met dat mobieltje bezig bent. Heeft het nou je hart vervuld? Is het weer niet gauw weg, geëpt, leeg? Geef mij Jezus. Buiten hem is het niet. Hoe dan vindt daar de uitlevering plaats? Aan de voeten van die meerdere Boas. Als wij, om het met Luther te zeggen, op de wagens van het woord tot die meerdere Boas, de Heere Jezus Christus, geleid worden. Dan gaat het heen. Mag dat vanmiddag, als het voor het eerst zou zijn hoor, bij u en bij jou plaatsvinden. Dan gaat het heen naar de losser, naar de verlosser. Weet u wanneer dat is? Nou, dan moet u maar denken aan Boas, hè? Het boekje Rut. Want misschien heb je het wel eens zo gebeden, Heere, help me. Maar dat je nog geen antwoord krijgt. En meer dan één keer geen antwoord. Weet je wanneer je antwoord krijgt? Moet je eens hoofdstuk 3 van Rut thuis maar eens een keertje rustig nalezen. Er staan prachtige dingen in. Naomi zegt daar tegen Rut, weet je wat jij moet doen? Want de dood dreigde. De hongerdood. Weet je wat je moet doen? Je moet naar Boas gaan. In verband ook met dat laat ik nou rustig het leveriaatshuwelijk. Dat kon. Daar moet je heen. En wat zegt Rut dan? Hoofdstuk 3 vers 5. Al wat gij gezegd hebt zal ik doen. En dan gaat ze omwille van het leven naar Boas. Gaat het allemaal vanzelf? Verstaat maar geestelijk ook. Het werd alleen maar donkerder in haar leven. Want dat was vers 5. Maar dan vers 8. Te middernacht. Toen Rut als het ware geen hand meer voor ogen kon zien. En niet meer wist hoe het tot een oplossing moest komen. Te middernacht gaat die Goël spreken, wie zijt gij? En dan maakt ze zich bekend. En wat doet Boas dan? Vers 11. Die neemt de woorden uit vers 5, al wat gij gezegd hebt, zeker in de grondtekst, heel letterlijk over. Al wat gij gezegd hebt, zal ik doen. Rut was, dat vat u toch wel een beetje. Gehoorzaamheid, gehoorzaam aan haar schoonmoeder Naomi. Ik zal die weg van vernedering gaan naar Boas. En wat doet Boas? En let nou eens op die meerdere Boas. Al wat gij gezegd hebt, zal ik doen. Ik zal die weg van vernedering gaan. Ach. In die zelfovergave, gemeente. Het alles verwachtende op het woord. Die wordt niet beschaamd, allen die het van hem verwachten. Welke zoete liefde kan er dan in het hart en het leven van een zondaar indalen. Zelfs nog voordat je gelost weet. Wat een liefde. Maar die hoop nou gevestigd is op die ene. Jezus Christus de Heere. En die liefde wordt alleen maar groter als hij tot je hart gaat spreken. En in dat spreken brengt hij zelf het geloof aan. Vanuit het gewaad van het woord. Zie, ik ben uw heil alleen. En in die weg, gemeente. Ach, kan je wat rijkers voorstellen? Al wat Christus nou in die kruisweg verworven heeft. Het zo noodzakelijke geloof. De rechtvaardigmaking, de heiligmaking, noemt u me op. Al die weldaden die hij de hemel heeft ingedragen. Als die gezegende hoge priester. Alles wat nou van hem is. Het is niet alleen gans begeerlijk, maar alles wat nou aan hem is. Al het uwe wordt ook het mijne. En al het mijne, dat wordt het uwe. Wat een zoete zaligheid. Al mijn zonden, ook tegen dat zesde gebod, waar wij geroepen zijn te leven. Zijn zonden geworden. En dat brengt de begeerte mee. Om nou voortaan al de dagen van mijn leven in Christus dat gebod ten leven ook te beoefenen. En dat door vele aanvechtingen ook kan worden bestreden. Een oefening waarin we steeds meer van eigen mogelijkheden worden afgetrokken. Waarbij we Christus meer en meer worden ingelijfd. Zo dat we het zeggen mogen. In Christus ben ik vrij, moet je goed luisteren hoe ik het zeg, niet van de wet. Maar in Christus ben ik vrij van het vonnis der wet. Er staat niet, in Christus ben ik los van de wet. Vrij van de veroordeling, de vloek der wet. En juist daar en dan wordt het beleefd en begeerd om voortaan te leven naar al Gods goede geboden. Nee, niet meer tot rechtvaardigmaking. Want dat ligt in Christus. Hij heeft het alles volbracht. Ik hoef niets toe te doen tot mijn zaligheid. En toch is er de begeerte om te leven naar al Gods goede geboden. Waarom? Om die te doen uit dankbaarheid. Waar de Heere, mijn God, in deze genadetijd, zijn genade in Christus ten leven, mij geschonken heeft. Waar het in mijn hart is ingegraveerd. Zie, ik leef. En gij zult leven. Die mag in deze wereld tijden kennen. Dat we ons, dat is wat hoor. Dat we ons in Christus verliezen. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. En waar we ons dan zo in hem verliezen. En uit zijn hand leren leven tot eer van de drie enige God. En Christus ons het een en al is geworden. Ach, daar kunnen we over onszelf heen stappen. Over onze nijd, onze toorn. En wat dies meer zijn we 107 over spreekt. Dan leren we geduld beoefenen. Met onze naaste. Het hoeft niet altijd zo te gaan als dat het bij mijzelf mocht gaan, gemeente. Maar toen de Heer in mijn leven kwam, ik was 18 jaar. Het heeft weliswaar nog 18 jaar geduurd. Maar daar kwam nou ook de begeerte in mijn hart. Ik heb mijn vader nog gezegd. Ik zeg, joh, waar het vrij kan, kan het voor iedereen. Nou wil ik predikant worden. Ik bedoel te zeggen, als Christus je zonden afwast, ik zie geen zonde meer met Jacob. En ik was een boef hoor. En geen ongerechtigheid in mijn Israël. Dan kan het zeker voor alle andere mensen. Nijd en toorn maken plaats voor gunning, voor vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid. Vriendelijkheid, dan zoeken we ook het behoud van onze naaste, waar we nog samen in het heden der genade verkeren. Gemeente, een vraag nog. Kent u nou die gezindheid? Dat je ook het heil ook voor je naaste zoekt. Het is alleen in Christus te beoefenen. En hij wil het nog leren. Wie mij nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Nog is het heden der genade. Hoe lang nog? Dat is de Heere bekend. Maar ons geldt, waar de weg open ligt, haast u. Om uw levens wil. En je kent er vast wat van. Denk maar eens terug aan de christenreis. Hoe christen uit de stad van het verderf geroepen is. Om te leven van die levensvorst. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 32. Inderdaad, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. De verder volgt Psalm 32, het eerste vers.